Goedenavond gemeente, iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin voor zal gaan dominee op het hoofd. Onze organist is de heer Jaap Wijma, volgende week op voor te gaan dominee Kuik uit Kampen. Onze aanvangslied is Weerklank 295. Namens de kerkenraad wens ik u een zegende dienst.
Onze hulp is de naam, de Heer die hemel en aarde geschapen heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God onze Vader, Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. U merkt het al aan het lied waar we mee begonnen. We gaan vanavond verder met onze serie over de 10 geboden. Sterker nog, we zijn aangekomen bij het laatste deel van de serie. Dus we bespreken vanavond het 10e gebod. En ook de vraag, nog weer even als een soort terugblik en ook om het nog even op te frissen, waarom nu eigenlijk die 10 geboden en zoveel aandacht daarvoor. Ik lees het 10e gebod voor. Het staat ook op het papier afgedrukt bij de preek. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn dienaar, zijn dienares, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Dus het gaat over zet je zinnen niet, of in de oude vertaling, gij zult niet begeren wat van je naaste is. Over die strijd van onze goede en slechte begeertes en verlangens is een lied gemaakt, een gezang vanuit Romeinen 7, met een veelzeggende tekst, maar met een heel onbekende melodie. Maar ik heb het even met de organist overlegd en hij zal de melodie een keer voorspelen. En dan gaan we proberen hem toch te zingen, en dat is gezang 88. Want die tekst is wel veelzeggend ook over de worsteling die je ook als gelovige kunt hebben in het leven tussen goed en kwaad. Gezang 88. Nou, dat was ook een hele strijd om ons te zingen. Maar het gaat natuurlijk om die tekst. En dat voel je wel aan. Dat is ergens wel heel treffend ook. Hè? Dat er als het ware twee mannen, twee mensen in ons zijn. Die goede en kwade, die strijden om voorrang. En dat we dan bidden dat God ons herstelt naar zijn beeld. Nou, daar gaat het vanavond ook over. Laten we samen bidden om de Heilige Geest. Dank u wel, goede God. Dat we vanavond hier in Tjuchem bijeengeroepen zijn door u, dat u opnieuw tot ons wilt spreken. Dank u wel dat dat in alle rust en vrede hier kan, dat de deur weer wijd open stond, dat iedereen welkom is. Dank u dat u ons nog iets te zeggen heeft. Vanavond gaan we verder met de serie over de 10 geboden, goede woorden van u. We hebben er al heel wat weken bij stilgestaan en vanavond ronden we het af. En we bidden dat u zelf door uw Heilige Geest ons onderwijst. U die ons hart kent. U weet als beste wat we nodig hebben, ook vanavond. Als ons dingen misschien dwars zitten of belemmeren, mogen we u vragen of u het weg wilt nemen. Of u onze zonden wilt vergeven. En of u ons wilt richten op u. Dat we gevuld worden door uw Geest, zodat we met vreugde in de weg van uw geboden mogen gaan. We bidden dat ons zingen, ons bidden, het geven van onze gaven, het spreken en het luisteren van uw woord, dat het tot zegen is, tot opbouw van ons persoonlijk geloof, tot opbouw van de gemeente en bovenal tot eer van u, de goede God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De schriftlezing vanavond is uit de brief aan de Filippenzen, het 3e hoofdstuk. Filippenzen 3. Filippenzen 3. Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee dat opnieuw aan u te schrijven. Ik doe het voor uw eigen bestwil. Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken. Pas op voor die versnijdenis van ze. Wij zijn het die besneden zijn. Wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus. Niet op afkomst en prestaties. Hoewel ik alle reden heb om daarop te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. Ik werd besneden toen ik 8 dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin. Ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een Farizeeër. Ik heb de gemeente fanatiek vervolgd en ten aanzien van de rechtvaardigheid die de wet voorschrijft, was er op mij niets aan te merken. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies, want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus mijn Heer, omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen is het waardeloze troep, want ik wil Christus winnen en één met hem zijn. Niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid door het naleven van de wet, maar dankzij de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus en die God toekent op grond van geloof. Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren, door te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood, in de hoop ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt, maar ik doe mijn uiterste best in de hoop te kunnen grijpen waarvoor Christus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter me ligt en richt me op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan. Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Ik heb u al vaak gezegd en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen, vele leven als vijand van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Hun God is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel en vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus, met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen. Zal Hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam. Dit is het woord van God. Gelukkig wie naar dit woord luistert en ernaar leeft. Halleluja. Amen. In de verkondiging staan we eerst stil bij het tiende gebod. En dan bespreken we dat aan de hand van de Heidelbergse Catechismus, zondag 44. En dan aan het einde komen we weer bij Filippenzen 3. Dus dan weet u ongeveer een beetje de opzet. Dus eerst het tiende gebod en dan de bespreking van de Catechismus. En dan aan het einde Filippenzen 3. We zingen eerst een psalm. Die is wat bekender, denk ik, dan het vorige lied. Psalm 32, couplet 2, 3 en 4 over vergeving en genade. Psalm 32, couplet 2, 3 en 4.
Thank you.
geroepen gemeente van Christus hier in Tjuchem. Het tiende gebod, ik lees hem nog een keer voor. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn dienaar, zijn dienares, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Zet je zinnen daar niet op. Dat brengt bij de vraag waar we onze zinnen dan wel op moeten zetten of waar we die op zetten. Als ik een rondje zou maken vanavond, waar zet je je zinnen op? Waar doe je nou je best voor? Dat is een vraag om voor jezelf tijdens deze dienst eens over na te denken. Waar gaat mijn hart naar uit? Waar verlang ik naar? Of met de oude vertaling, wat begeer ik? Waar zet ik mijn zinnen op? Wat wil ik graag in het leven? Wat wil ik bereiken? Wat wil ik doen? Waar gaat mijn hart naar uit? Je hoort wel eens mensen zeggen, ik heb alles wat mijn hartje begeert. En dat is een beetje de vraag waar we het over hebben. Wat begeert ons hartje nu eigenlijk? Waar hebben we behoefte aan? Waar verlangen we naar? En waar zetten we onze zinnen op? Het probleem van ons hartje is dat we niet altijd naar het goede verlangen. Soms wel, dat hoop ik ook, dat we naar het goede verlangen. Maar het probleem is, en daar gaat het tiende gebod over, dat we zomaar ook begeren wat verkeerd is. Iets wat aan een ander toebehoort, onze naaste, dat we dat zelf willen hebben. En dat horen we al helemaal aan het begin, hoe die begeerte gevoed wordt door onze ogen, door wat we zien. Zien is hebben, zeg je namelijk wel, hè? Dan zie je iets en denk je, ja, dat wil ik hebben, dat wil ik bereiken. Of iemand die een inspirerend leven leidt, je denkt, zo wil ik zijn. Als je dat ziet, daar ga ik voor. Dat brengt gelijk bij de vraag, maar waar kijken wij dan naar? Waar voeden wij onze ogen en ons hart mee? En dat kun je ook op je oren toepassen. Waar luisteren we naar? Wat voor soort muziek? Zijn dat dingen die we kijken en luisteren die tot opbouw zijn? Die goede verlangens in ons opwekken? Of zijn het dingen die juist slechte verlangens in ons opwekken? We hoorden het al in het begin van onze wereldgeschiedenis. Genesis 3, vers 6. Adam en Eva in het paradijs. Ze genieten. Ze hebben alles wat hun hartje begeert, zou je denken. Maar die ene boom, waarvan God gezegd had, de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag je niet eten. Precies die boom bleek aantrekkelijk. Eva die keek. En in plaats van dat ze haar oog afwendde en zich richtte op al die andere bomen waar ze vrijuit van kon eten, bleef ze kijken. Hij zag er wel lekker uit, die vrucht. En dan die slang die daar nog bij zei, God heeft wel gezegd dat je zult sterven, maar dat is omdat je dan als God zult zijn. En dat, hoe langer ze keek, hoe meer haar begeerte gevoed werd en ze steeds meer zich aangetrokken voelde tot die vrucht. En denkend, oh, maar dan krijg ik wijsheid om goed en kwaad te kunnen onderscheiden. En voordat ze het in de gaten had, nam ze de vrucht en at. Zonde. Dat we ons hart laten verleiden door wat we zien tot verkeerde verlangens die we ook omzetten in verkeerde daden. Gij zult niet begeren. Zet je zinnen niet op wat van je naaste is. Voor die begeerte van wat we zien en waar we op een verkeerde manier verleid worden, hoeven we niet heel ver weg te gaan. Dat begint vaak al heel dichtbij. Bij de buren. Als de buurman een nieuwe auto heeft gekocht, dan ga je opeens afvragen, ja, eigenlijk hebben wij al best een oude auto. Wordt het voor ons ook niet eens tijd om een nieuwe aan te schaffen? Toch? Zo werkt het. Je ziet het bij de buren. Het gras bij de buren is altijd groener. En zo wordt bij je naaste die begeerte gewekt. Dat wil ik ook. Of de aardbevingssubsidies. Mensen die eerst goede vrienden zijn als buren, maar dan krijgt de buurman een paar duizend euro meer dan jij, of die krijgt een heel nieuw huis. En je voelt in je hart de jaloersheid opkomen. Zomaar. Terwijl jullie zulke goede vrienden waren. Opeens het begeren van wat van je naaste is. Je wordt erin meegesleept en je bent overvallen door de zonde voordat je er erg in hebt. Achan, die merkte dat ook. Dat was in de tijd van Jozua. En er staat over geschreven in het boekje Jozua, Jozua 7. Ze gingen een stad veroveren en God gaf die stad in hun handen. En dan was de belofte dat de buit, die zou aan God worden toegewijd. Maar Achan, die had die buit gezien. En hij bekent het als die betrapt is. Ik zag dat er onder de buit, vers 21 is dat van Jozua 7. Ik zag dat er onder de buit een prachtige mantel uit siniar was. En 200 shekel zilver. En een goudstaaf die wel 50 shekel woog. Hij had het gezien. Die prachtige gewaden. Dat zilver, dat goud. En, zegt hij dan verder, ik kon mijn ogen er niet van afhouden. Net als bij Eva. In plaats van dat hij zijn oog afwendde van de ijdelheden, bleef hij er naar kijken. Ik kon mijn ogen er niet van afhouden en heb gestolen, biecht hij op. Corruptie. Want die spullen waren voor een ander. Ze waren notabene voor de ander met een hoofdletter, voor God bedoeld. Maar hij harkt ze naar zichzelf toe. Dat is hoe wij mensen zijn. En wat we doen. Dat we voor ons eigen belang zomaar iets afpakken wat aan een ander toebehoort. Jacobus brengt dit helder op noemer in zijn brief. Jacobus 1, vers 14 en 15. Iedereen komt in verleiding, schrijft hij, door zijn eigen begeerte die hem lokt en meesleept. Nou, dat herkennen we allemaal, denk ik. Hè? Dat de begeerte die ons lokt en meesleept, neemt ons zomaar mee. En gaat hij dan verder? Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Dus je ziet iets, en dan is de bedoeling dat we ons oog afwenden als het iets slechts is. Maar als we ons oog niet afwenden, maar het bevruchten, het vermeerderen, als het ware ons erdoor laten vangen. En hier wordt dus zelfs het beeld van een zwangerschap of een voortplanting gebruikt. Dan baart het iets nieuws. Maar het baart niet iets moois als onze ogen, wat we zien, wat we begeren, dus bij ons hart komt. Maar het baart iets slechts. Er komt zonde uit voort. En die zonde, die groeit weer en die verstikt ons tot de dood toe. Het begint bij die begeerte. En daar gaat het tiende gebod dus over. Dat we daar niet ons door laten verleiden, in mee laten slepen, in die begeerte naar kwade. Begeren kan ook heel goed zijn, maar het gaat nu natuurlijk over begeren van slechte dingen. Dat we ons daar niet in mee laten nemen. En al helemaal niet het gaan voeden en het gaan koesteren. Want dan baart het zonde en dan, zo merkte ook Achan, die het met zijn leven moest bekopen. We hebben stilgestaan bij de eerste 9 geboden. En ik las bij dominee Koopmans, misschien heeft u wel eens van hem gehoord, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is hij om het leven gekomen. Die schreef, hij zegt, ja, die eerste 9 geboden, die gaan over wat we wel of niet mogen doen. Maar het 10e gebod gaat net nog weer een laagje dieper. Niet over ons doen, maar dieper over wat we willen. Waar we naar verlangen. Waar gaat ons hart naar uit? Waar zetten we onze zinnen op? Wat begeren we nu? Ik weet niet hoe u dat doet als u op zondagmorgen de 10 geboden hoort. Ze worden natuurlijk geregeld voorgelezen. Inmiddels ken je ze misschien wel uit het hoofd. En dan vraag je misschien ook wel eens af, is dat nou nodig? Waarvoor doen we dat nu elke keer? En misschien ook zomaar, als je dan eens eerlijk naar die 10 geboden gaat luisteren, dat je een heel eind komt als je al die geboden langs gaat en oppervlakkig luistert, toch? Niet stelen, niet liegen. Je hebt ook nog nooit iemand vermoord, je bent ook nog niet vreemd gegaan. Het zou kunnen dat je voor je idee denkt, nou, het gaat aardig goed, de eerste 9. Totdat we dus bij het 10e gebod komen. En daar gaan we allemaal nat. Want die verlangens naar het slechte, die treffen we, als we onszelf een beetje kennen, allemaal in ons hart wel aan. Ja, ik weet ook wel, we willen dat natuurlijk niet voor waar hebben. Zo zijn we mensen ook. Dit is niet het favoriete onderwerp om met elkaar over te hebben. Maar laten we maar eerlijk zijn vanavond. En ik denk, degenen die al wat langer meelopen, die weten dat ook wel. Je dacht misschien dat je een heel goed mens was, maar op een goed of een kwaad moment ontdekte je toch nog zo'n duister stukje in je hart. En het werd getriggerd, misschien wel door die ene collega of door die ene gebeurtenis. En er kwam iets in je boven dat je schrok van jezelf. Dat je denkt, zit dat in mij? Zo slecht, zo kwaad, dat we ons zomaar weer mee laten nemen in die kwade begeerte. Ja, helaas zit dat in ons. En vandaar dit 10e gebod. Laat je daar niet door verleiden, in gevangen nemen. Laat die verleidingen niet groeien en een voedingsbodem in je hart hebben. Maar wend je ervan af en richt je op Christus. Ik kwam ook nog een citaat van Maarten Luther tegen. Die kan altijd wel een beetje prikken, dus dat vind ik wel aardig om dat voor te lezen. Daarom is dit laatste gebod niet gegeven voor de mensen die voor de wereld slecht zijn, maar veel meer voor de allervroomste, die geprezen willen worden, flinke en oprechte mensen heten, als ze zich jegens de vorige geboden niet schuldig gemaakt hebben. Het is een beetje oude taal, maar snap je wat hij zegt? Hij zegt dus eigenlijk dat 10e gebod, dat is nou niet voor mensen waarvan iedereen al lang weet dat die slecht zijn, maar dat is misschien juist wel bedoeld voor mensen die zelfs op zondagavond naar de kerk komen. En die zichzelf eigenlijk best goed voelen. En die denken, nou, die 10 geboden van God, alle 9, dat gaat goed. En dan komt die 10e. Dat we weer even van onze troon gestoten worden. Is niet fijn, maar het is wel goed voor ons. En Luther die wist dat natuurlijk ook heel goed. Nou, tot nu toe nog niet veel goed nieuws, maar dat komt straks wel, dat weet u ook wel, wees gerust. Maar goed, dat is wel de eerlijkheid hoe het ervoor staat bij ons. Die verkeerde verlangens, die zijn er. En daar geven we zomaar aan toe. En dat wordt ook in vraag en antwoord 113 van de Heidelbergse Catechismus benoemd. Die staat op het blad, zondag 44. Wat eist het 10e gebod van ons? Dat er nooit een verlangen of gedachte in ons hart komt die ingaat tegen een gebod van God. Dus in het antwoord betrekken ze het niet alleen op dat 10e gebod, maar eigenlijk dus als weer een overkoepelend iets van alle geboden. Die diepere laag dus, dat er zelfs niet een verlangen, dat het idee waarin ons opkomt om één van Gods geboden te overtreden. Want dan is het al mis, als dat idee al in ons opkomt. Maar ja, daar gaat het dus ook mis, want die ideeën komen wel in ons op. En gaat het dan verder in de uitleg? Maar dat we altijd met ons hele hart alle zonden haten. En alles wat goed is, liefhebben. Een heel heldere tweedeling dus. Al het slechte, haten. Niet voeden, maar haten. En al het goede, dat wel voeden. Dus ik zei net al, waar kijk je naar, waar luister je naar? Zorg dan ook dat je geen slechte dingen kijkt en luistert, maar goede dingen. Die je op een goede manier beïnvloeden. Goede woorden dat je die tot je neemt. Dat vormt ons hart. Dat vormt ons verlangen. Dat voedt ook ons verlangen. Het kwade, de zonde haten. Het goede liefhebben. Nou, dat is dus die vraag die vanavond een beetje onder de hele dienst ligt. Waar gaat ons hart naar uit? Waar zetten wij onze zinnen op? Wat begeert ons hartje? Maar we zeiden al, ja, als we ons hart een beetje kennen, begeren wij ook vaak verkeerde dingen. En dat horen we ook in de volgende vraag en antwoord. Vraag 114. Denkend aan die geboden, kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomen houden? Zou dat kunnen? Kind van God, dat je je volkomen aan de wet van God houdt. Het antwoord is duidelijk. Nee, zelfs de allerheiligsten hebben, zolang ze in dit leven zijn, slechts een klein begin van deze gehoorzaamheid. Maar wel zo, dat ze met een serieus voornemen niet alleen naar enkele, maar naar alle geboden van God beginnen te leven. Nou, dat is niet zo'n fijn antwoord, maar het is ook weer, wat ik al zei, wel eerlijk. Zelfs de allerheiligste, nou, neem Paulus bijvoorbeeld als voorbeeld, hè, die kon zeggen, lazen we in Filippenzen 3, dat hij naar de wet onberispelijk had geleefd. Nou, dat weet ik niet of veel van ons dat zouden durven nazeggen. Maar Paulus zegt het, onberispelijk, ik heb hem helemaal gehouden, tot in de puntjes. Zelfs de allerheiligste, zoals Paulus, slechts een klein begin van de gehoorzaamheid, zolang we in dit leven zijn. Dat tussenzinnetje is natuurlijk wel heel belangrijk, hè? Want daar zit ergens ook de crux. Dat is tot onze laatste snik. Zijn we in de strijd en zijn we een zondaar? Maar straks, en daar gaat het laatste deel ook over, dan niet meer. Dan is de zonde voorbij, de verleiding voorbij. Dan is het volkomen. Die volmaaktheid komt wel, maar is er nu nog niet. Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn die geboden volkomen houden? Nee. Zelfs de allerheiligsten niet. In dit leven. Maar we kunnen er wel een beginnetje mee maken. En dat is op zich ook wel mooi hoe dat antwoord dat zegt. En dan niet met enkele geboden, maar alle geboden staat er. Want zo arglistig is ons hart soms ook nog wel dat we denken, nou weet je wat? Ik kies een paar geboden uit waar ik me goed aan kan houden. En dat weegt dan een beetje op tegen die anderen, toch? Zo werkt dat soms in onze gedachten. Maar zo werkt het dus niet, zegt God. Het is niet dat je de een kunt afwegen tegen de ander. Nee, als God ons bekeert, als we bij God gaan horen, dan willen we alles doen wat hij zegt. En ons aan alle geboden houden. Een goed begin dus, om te maken in dit leven. En tegelijk in het besef, het volmaakte, dat is voor straks. We gaan naar vraag en antwoord 115. En die staat op de achterkant volgens mij. Ja. Maar waarom laat God ons dan zo scherp de 10 geboden prediken, als toch niemand in dit leven zich eraan kan houden? En in het antwoord worden een heel aantal belangrijke redenen genoemd. En ik lees hem eerst maar even helemaal voor. Allereerst, opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn de vergeving van zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Vervolgens, opdat we ons zonder ophouden inspannen en God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat we zo meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden, totdat we deze volkomenheid die ons in het vooruitzicht is gesteld, na dit leven bereiken. Waarom dus elke keer die 10 geboden op zondagmorgen? Nou, hier staat in het antwoord er dus op een rijtje gezet dat daar meerdere goede redenen voor zijn. En de eerste, allereerst, dat we onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. Daar hebben we het net eigenlijk al een beetje over gehad. Dat je die donkere krochten in je hart leert ontdekken. Want het werkt nu eenmaal zo, als we niet de geboden van God horen, dat we op een gegeven moment gaan denken dat we het aardig goed doen. Zo arglistig is ons hart ook nog. Dan maken we een beetje onze eigen regels en doen we hier een beetje vanaf en daar een beetje bij. En gaan we zomaar denken dat we het aardig goed doen als mens. Maar we hebben elke keer weer die spiegel van Gods geboden nodig om eraan ontdekt te worden dat ons hart arglistig is. En dat we soms weer heel erg met ons eigen koninkrijkje bezig zijn in plaats van met het koninkrijk van God. Dus steeds weer is het eigenlijk een eikmoment, elke week, die 10 geboden. Is mijn leven in het goede spoor, of ben ik weer afgeweken? Moet ik mij bekeren? En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we ons vaak wel moeten bekeren, want er gebeurt veel in een week. Maar de bedoeling is dat we dus elke keer weer terugkomen, op het eikpunt. De goede geboden van God. Dus dat is waarom we elke keer die geboden, 10 geboden, lezen en horen. Zodat we weer beseffen waar het misging. En dat brengt ook bij de volgende. En des te begeeriger zijn de vergeving van zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Als je niet weet wat je zonden zijn, weet je ook niet waar je vergeving voor moet vragen. Maar als je dan je leven toetst aan dat eikpunt, aan die geboden van God. Ja, dan gaan we inzien. Hé, maar hier ging het mis. Daar ging het mis. Daar ging het mis. Daar moet ik God om vergeving om vragen. En bidden dat hij me het laat inzien en mijn leven vernieuwt, zodat ik het niet meer doe. He, dus zo, het is niet leuk om steeds dat confronterende van die geboden te horen. En In sommige kerken hebben ze daarom ook maar besloten om het af te schaffen. Maar daar komen we natuurlijk niet mee weg. Want die geboden zijn van God. Die blijven gelden. Dus we hebben ons eraan te houden. Elke keer weer. Ons daaraan toetsen. Dan zien we wat er mis is bij ons. Maar ook zodat we gaan beseffen dat we vergeving nodig hebben. En gelukkig dat we die gaan zoeken in Christus. Want dat is natuurlijk het evangelie. En waar het ons als het ware naartoe drijft. We worden zo door die wet met onze rug tegen de muur gezet. Ja, ik dacht dat ik het nog aardig goed deed. Maar als nu zelfs mijn wil. Ja, dan ga ik natuurlijk ook mank. Dat we dan zeggen, ja. Nu weet ik het niet meer, Heere God. Dan moet u het maar doen. Ja, precies. Daar komen we dan. Dat we zeggen, dan moet Christus ons maar redden. Dan moet God ons maar redden en helpen. Dat was het ware vluchten. Elke week weer. Elke dag weer misschien wel. Naar Christus toe. Onze gerechtigheid in hem zoeken. Ik vind het heel mooi hoe Paulus dat beschrijft dan. Hè? In Filippenzen 3, maar ook in de Romeinen 7 en 8. Dat hij niet bouwt op zijn eigen prestaties. En hij had wat prestaties. Hij somt ze allemaal op. Totdat ik Christus ontmoette, zegt hij. Toen vielen al mijn prestaties in het niet. Ik dacht dat ik het heel goed deed. Maar vergeleken met Christus, zijn goedheid, viel ik in het niet. En zegt hij, toen veranderde. Toen wilde ik voor Christus leven. Bij hem horen. Ik zocht het niet meer in mijn zelfrechtvaardiging. Maar ik zocht het in de ander. Volgende week hopen we het avondmaal te vieren. En in het formulier komt dat ook weer terug. Dat we die gerechtigheid niet in onszelf zoeken, alsof we naar het avondmaal gaan om daarmee te laten zien wat voor goede mensen wij zijn. Integendeel. Maar juist omdat we niet goed zijn en dat we onze redding buiten onszelf zoeken in Christus, daarom gaan we naar hem toe en gaan we naar het avondmaal, omdat we vergeving nodig hebben. Daar ging het vanmorgen ook over, begreep ik. Die vergeving van zonde. Dat leren die 10 geboden ons dus, die ons elke keer voorgehouden worden. En vervolgens, tweede deel van het antwoord, opdat we ons zonder ophouden inspannen en God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat wij zo meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden. Je mag dus best je best doen. Je mag je best inspannen, staat er ook. Opdat we ons zonder ophouden inspannen. En God bidden om de genade van de Heilige Geest. Dat is ook iets moois. Die wet leert ons dus bidden. Daarom zingen we na het horen van de 10 geboden op zondagmorgen eigenlijk altijd een lied van psalm die dat gebed om vergeving of gebed om genade of van inkeer inleidt. En in het gebed daarna komt dat vaak ook nog weer aan de orde. Bidden dus. En dit is ook een inleiding op het vervolg van de catechismus. Dat vertel ik u alvast. De komende weken gaat het namelijk over het gebed. Dus dit is ook een soort overgang van die wet. We zien dat we dat niet kunnen. Die leert ons bidden. Naar God toe te gaan. En hem om hulp te vragen. Dus daar zal het de komende weken dan over gaan. Nu is dat natuurlijk wel een worsteling. Een inspanning, toch? Je bent tot geloof gekomen, je wilt voor God gaan leven, je doet je best, maar elke keer stoot je weer je neus. Je had zulke goede voornemens, maar keer op keer merk je, wij zijn niet volmaakt. Het gaat weer mis. Misschien niet in je daden, maar dan wel in je gedachten. Dat is die worsteling waar dat ingewikkelde lied een beetje over ging. Die twee kanten in ons, wat in Romeinen 7 wordt beschreven. Hoe Paulus het zegt, bijvoorbeeld in vers 14 en 15... Door mijn aardse natuur ben ik overgeleverd aan de zonde. Ik begrijp zelf niet wat ik doe, want ik doe niet wat ik wil. Ik doe juist wat ik haat. Dus hij wil wel het goede, maar hij doet het niet. En wat hij doet is juist wat hij niet wil, namelijk het kwade. Dat herken je soms zo bij jezelf. Dat je al denkt, nou, ik wil nu voor God leven. En toch, als je dan terugblikt op afgelopen week, ging het toch weer mis. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan, roept Paulus dan uit. Dat beheerst wordt door de dood. En het antwoord is, Christus Jezus. En zo mogen we in het gebed, als soort hulpeloze mensen die niet meer weten, met Paulus naar Christus toevluchten. En weten, het lukt ons niet, maar Christus is onze redder. Het houden van de wet gaat dus niet zozeer, en dat is wel eentje om te onthouden, over streven. Hè, van dat we heel goed ons best doen en het allemaal zelf gaan verdienen. Maar gaat meer over sterven. En dat zal ik uitleggen. Het gaat over sterven aan ons eigen ik. Die oude mens moet afsterven. Dat oude moet eruit. We moeten met Christus sterven. Om met hem opgewekt te worden in dat nieuwe leven. En dan vult hij ons met zijn Heilige Geest en vernieuwt hij ons dat we in vreugde, hè, bevrijd door hem, in zijn geboden mogen gaan wandelen. Maar het is wel helpend, denk ik, dat we vanavond dat tegen elkaar zeggen. Dat dat dus door de kruisiging en de opstanding, wat de doop ook symboliseert, dat dat daar doorheen gaat. Want anders vervallen we in een soort goed bedoeld moralisme van, nou, ik moet gewoon een beetje beter mijn best doen. En dan komt het wel goed. Maar dat is heel onbarmhartig. Want dat lukt ons nou juist niet. Al doen we ons stinkende best, we gaan elke keer weer op onze plaat, omdat we toch weer niet doen wat God zegt. Dat laat ons zien dat we het niet zonder God en Jezus en de Heilige Geest kunnen. Maar dat we de Heilige Geest, dat we Christus nodig hebben, dat we afsterven dus aan onze oude mens die het zonder God wil doen, en dat we ingelijfd worden in Christus. Die ons, zegt hij dan, heeft voorbereid voor de goede werken die hij heeft voorbereid en die in ons door ons heen zal uitwerken. Dus dat is het geheim van het evangelie, waardoor het niet wettisch is, je moet dit, je moet dat, je moet zus en je moet zo. We hebben natuurlijk ook de afgelopen weken steeds benadrukt. Het is niet een knoet van de wet, maar het is de bevrijding. God die zijn volk Israël bevrijde uit Egypte, zegt nu en nu in het nieuwe leven met mij, hou je dan aan deze richtlijn. Maar niet om daar iets mee te verdienen, maar omdat het goed voor je is. En zo is het ook dus met ons. We zijn bevrijd uit de heerschappij van die begeertes en die verlangens door Christus. Bevrijd uit de ellende zijn we verlost. En nu dan in dankbaarheid door hem vernieuwd worden. Niet ons streven. Alsof wij een soort wedstrijdje doen wie de beste spierballen heeft. Wie het beste zich aan de wet van God houdt. Nee, niet zo. Want dan is het maar al te snel weer, kijk mij eens even goed bezig zijn. En dan gaat het juist mis. Niet streven, eigen dingen, maar sterven. Dat ik van de troon af en eigenlijk steeds meer van God verwachten. Dat gaat dus over geestelijke groei. En geestelijke groei betekent dus niet dat je een soort spierballenchristen wordt. Maar betekent dat je steeds afhankelijker wordt van Jezus. Dat je niet meer zonder hem kunt. Dus met je begeertes en je verlangens. Dat je zegt, ja maar Christus, ik heb u nodig. En u moet mij vullen. Dat is geestelijke groei. Misschien wel heel anders dan wat we soms geneigd zijn te denken. Dat we denken aan allemaal supermensen die fantastisch veel doen voor het hele dorp. Dat is ook allemaal prima. Maar het gaat juist om dat we steeds meer afhankelijk van God worden. Dat is geestelijke groei. Steeds meer van Christus verwachten. Sterven aan onze oude ik. En steeds meer opstaan in de nieuwe mens in Christus. En dan ga je een beetje bidden, wat we met dat lied, ik heb hem niet opgegeven voor vanavond, maar u kent hem misschien wel, zingt, o God die mij hebt vrijgekocht en door uw bloed gered, en dat refrein, maak mij een beeld van u. God, maak mij nu een mens zoals ik bedoeld heb. Want mij lukt het niet, ik heb u daarvoor nodig, uw reddende kracht, uw Heilige Geest, de genade van Christus. En dat is een beetje wat Paulus dus in Filippenzen 3 ook zegt. Christus, daar verlang ik naar. Dat is mijn leven. Dat is mijn drijfveer. Daar strek ik mij naar uit. Ik lees nog even een keer dat tweede gedeelte van het antwoord voor. Vervolgens opdat we ons zonder ophouden inspannen en God bidden om de genade van de Heilige Geest. Opdat we zo meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden. Totdat we deze volkomenheid die ons in het vooruitzicht is gesteld na dit leven bereiken. Dus geestelijke groei is dat we steeds meer aan Jezus verbonden raken. En op hem gaan lijken. Dat we kleine Christusjes worden. steeds meer van hem afhankelijk worden. En niet het uit eigen kracht denken te kunnen. En dat we uitkijken, verwachtingsvol, naar de toekomst. Totdat we deze volkomenheid die ons in het vooruitzicht is gesteld, na dit leven bereiken. Dat is de hemel, waar het volmaakt is. Waar het volkomen is. En in Filippenzen 3 benoemt Paulus dat heel mooi. Hij zegt, kijk, als christen ben je een hemelburger. Wat is een hemelburger? Nou, een burger, u hebt allemaal een paspoort of een identiteitskaart. Daar staat op, je hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden. Als christen ben je gedoopt, tot geloof gekomen en heb je een paspoort van het Koninkrijk der Hemelen gekregen. Getekend door het bloed van het Lam. Maar we zijn nog niet in de hemel. Wij zijn dus eigenlijk in ballingschap, hè? In een kolonie ergens. Wij zitten hier op de planeet Aarde, terwijl we een paspoort van de hemel hebben. Dat is hoe wij als christenen zijn. We zijn met Christus al opgestaan in het nieuwe leven. We zitten met hem in de hemel en we zijn nog hier. Ons thuis is in de hemel en we leven hier op Aarde. Nou, dat is precies het geheim hoe we als christenen leven. Als hemelburgers zijn we gericht op die hemel, op het koninkrijk van God, verwachtingsvol dat die hemel op aarde komt. Dat Jezus op aarde komt. Dat het koninkrijk van God doorbreekt. En daarom leven we nu al in de gerichtheid daarop. En zijn we hopelijk niet meer zo aan dat aardse, dat vleeselijke, al dat slechte gehecht. Hè, wat hij ook in Filippenzen 3 noemt. Mensen die van hun buik hun God maken en van hun schaamteloosheid hun eer maken en zich en allerhande dingen in los laten gaan. Te buiten gaan. Daar niet in. Niet het aardse, het ikgerichte, mijn begeerte, als ik het maar goed heb. Het hemelsgerichte, de eer van God. Zijn eer en zijn wil. En vandaar die vraag waar we ook al mee begonnen. Waar gaat je hart naar uit? Wat begeert ons hartje? Het is vaak een mix. Maar we hopen en bidden, en laat dat de aansporing, de les van vanavond zijn, dat ons hart steeds meer vervuld wordt van het goede. En van God en van Christus. Zodat er geen plaats meer is voor die verkeerde verlangens. Dat we er gewoon helemaal geen zin meer in hebben. Maar dat we leven in de vreugde van de opgestane Heer. Dat we wandelen in de goede werken. Zet uw zinnen niet op dat wat van een ander is. Maar laten we onze zinnen zetten op God. Ons hart aan hem geven. En dan geeft hij ons veel meer dan de mooie auto of het mooie huis van de buurman. Want dan geeft hij ons het eeuwige leven. De volmaaktheid. En dat is de toekomst waar we naartoe kunnen leven. En waardoor we het nu vol kunnen houden. Nog even moed houden hier op aarde. Met een paspoort van de hemel. Vol verwachting. Totdat hemel en aarde één worden. Halleluja. Amen. We zingen het lied dat op het papier staat, dat is een berijming bij de Heidelbergse Catechismus. Nu de eerste twee coupletten van 409. dat geloof mogen we belijden en aansluitend zingen we dan het derde couplet van ditzelfde lied. En mag ik u verzoeken indien mogelijk daarvoor te gaan staan. Verbonden met de wereldwijde kerk door de eeuwen heen die leeft uit deze genade. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in het rijk van de dood. Maar op de derde dag is opgewekt uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Daar vandaan zal hij terugkomen, om recht te doen aan de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige katholieke kerk. De gemeenschap van heiligen. Vergeving van zonden. Wederopstanding van het lichaam. En eeuwig leven. Amen. Samen danken en bidden. Dank u wel, God, u bent goed. Maar wij zijn helemaal niet goed. Daar werden we vanavond wel weer even mee geconfronteerd. En dat is niet fijn. Die donkere krochten in ons hart, u kent ze nog veel beter dan we ze zelf kennen. Maar ze moesten wel even openbaar komen vanavond. Wij zijn slechter dan we voor waar willen hebben. Maar dat maakt het ook extra bijzonder dat u ons toch wilt aannemen als uw kinderen. Dat u in uw Zoon Jezus gekomen bent om ellendelingen zoals wij te redden, te verlossen. Om voor ons de dood in te gaan. Die diepe weg aan het kruis. U liet zich kruisigen, u stierf. En u stond weer op in het nieuwe leven, opdat ook wij met u opgewekt in het nieuwe leven mogen leven. En alsof dat nog niet genoeg was, gaf u ook nog uw Heilige Geest, om dat heel persoonlijk aan ons toe te passen. Dank u wel voor zoveel genade. Voor mensen die alles behalve volkomen zijn, zondaars als we zijn. Danken we u en prijzen we u voor uw genade. En we bidden om uw Geest. Dat u ons helemaal vervult. Zo vervult, zodat er geen ruimte meer is voor het kwade. Dat u door uw Geest, uw wetten, uw geboden die goed zijn, in onze harten schrijft. Zodat we het gaan willen, met vreugde het goede gaan zoeken voor de mensen om ons heen. Dat we niet meer begeerig zijn naar wat van een ander is, maar dat we juist vrijgevig worden en het uit gaan delen. Aan onze naasten. Goede God, ga zo door met ons, want u weet hoe arglistig ons hart is en hoe we soms ons ook weer verzetten tegen u of ons gewoon domweg af laten leiden. Houd ons vast en laat ons groeien in de genade. Dichter aan u verbonden raken, hechter met u verweven, zodat we steeds meer uw beeld gaan vertonen. Geef dat ons persoonlijk, als kerk ook, zodat dat ook een getuigenis in de dorpen mag zijn. Dat mensen iets van u door ons heen ook mogen merken. We bidden u voor onze dorpen om uw genade en uw ontferming. Voor mensen die ten onder gaan in wetteloosheid. Geef dat ze de verlossing in u Christus mogen ontdekken. En geef ons ook de wijsheid als wij daar misschien iets in kunnen betekenen. We bidden voor deze wereld. Waar het wel lijkt alsof niemand zich aan uw geboden houdt. Waar mensen elkaar vermoorden en afslachten in zinloze oorlogen. Elkaar onderdrukken. God, wat is er veel wat kwaad is in plaats van goed. Kwade begeertes in plaats van goede begeertes. We bidden om uw ontferming voor alle volken. We bidden om redding. Het is alles behalve de hemel op aarde. Het wordt hoog tijd dat de hemel op aarde komt. Wacht niet te lang meer. Laat uw koninkrijk komen. Laat het doorbreken. Zodat er een einde komt aan die onvolmaaktheid. Aan die zonde en het kwaad. In ons persoonlijk leven, maar ook in de wereld. Dat mensen niet meer hoeven lijden aan het onrecht. Maar laat uw koninkrijk komen van recht en gerechtigheid. Van vreugde en vrede. Van liefde. Van blijdschap. Van goedheid en trouw. Waar geen pijn meer is. En geen rouw. En geen ziekte. Maar leven. Wat zien we daarnaar uit? En wat zijn we u nu al dankbaar dat u dat belooft. We bidden dat u ons dan ook staande houdt. Onderweg naar die toekomst. Dat we door uw kracht mogen leven. Dat we niet afhaken of afglijden. Maar dat we met goede moed u tegemoet mogen gaan. In een moment van stilte komen we dan ook met onze persoonlijke gebeden bij u. De vraag van vanavond was, wat gaat er in ons hart om? U weet dat als geen ander. En we bidden dat u ons ook aanspreekt in ons hart. En ons de richting wijst. Onze verlangens vormt. En ons een nieuw hart geeft. Een hart van u. Zo aanbidden we u in stilte. Laat toch groeien in mijn leven al wat zuivert en geneest. Heilige Geest wil mij doorstromen, maak mij meer Gods beeld gelijk. Tot mijn leven is volkomen in het hemels koninkrijk. En zo bidden we het gebed dat Jezus ons leert bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. U krijgt nu de gelegenheid voor de collecte en daarna zingen we als slotlied gezang 437. Dat is een gebed, 437. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Dan doe ik vrolijk wat u vraagt en ga de weg die u behaagt. 437 na de collecte. Zo mogen we heen gaan in verwachting van de volmaaktheid die komt onder Gods zegen. De Heer zegene en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.